Hallo luisteraars, we beginnen deze aflevering met een kleine waarschuwing. Krit en ik hadden pas nadat we het grootste deel van deze aflevering hadden opgenomen, door dat er iets mis was met mijn microfoon. En we hebben het een soort van proberen te redden, want we hadden niet echt tijd om een andere opname te maken. Want we hebben allebei gewoon een baan en een leven. Dus ik klink een beetje alsof ik via een Teams meeting of zo inbel. Maar desalniettemin is het wel gewoon een hele leuke aflevering geworden en hopen we dat jullie er naar gaan luisteren.
Welkom bij D&D met een zachte G.
Een Nederlandstalige podcast over tabletop RPG's.
Ik ben Krit.
En ik ben Mardi.
En vandaag hebben we het dus over
Good Society. Eindelijk. Ik heb al zoveel foreshadowing gedaan en nu is het eindelijk aan de hand. Nu gaat het eindelijk gebeuren.
Ja, de Jane Austen kostuumdrama.
RPG. En om even daar lekker op aan te sluiten, hebben we het over een hoop monsters die mogelijk nachtmerriemateriaal zijn.
Ja, monster van de week. Weird editie. Dat is alles wat ik er nu over wil zeggen. Veel luisterplezier. Oké, dus we hebben het deze week over de Jane Austen RPG.
Good Society.
Good Society.
Ja.
En je hebt die gespeeld. We hebben het er al een tijdje over gehad, her en der in de afleveringen. Maar je hebt nu eindelijk genoeg daarmee kunnen spelen dat we erover kunnen praten.
Ja, precies. Precies.
Als je even een korte samenvatting geeft van wat het is, dan ben ik ook up to speed.
Nou ja, Good Society is een RPG die erg collaboratief is ten opzichte van bijvoorbeeld Pathfinder of D&D. Waar je een spelleider hebt en spelers, is hier iedereen evenwaardige verhalen vertellen eigenlijk. Iedereen heeft een major character en speelt een aantal connecties van die major characters. Dat zijn personages die belangrijk zijn in het verhaal van andere major characters.
En voor mensen die geen beeld hebben bij Jane Austen of schets even ruw de setting en de vibe van deze RPG.
Jane Austen is een schrijfster die schreef in het eind van de 18e eeuw schreef zij haar verhalen. In wat ze noemen de Regency period. Je kan je voorstellen, zeggen, het ging heel erg om sociale mores, wie je was, hoe je overkwam, de relaties die je wel of niet hebt. Heel veel etiketten, hoe ga je met elkaar om? En zeker in de hogere klasse van de maatschappij, specifiek Groot-Brittannië, Engeland, want dat is waar het in Austen vandaan kwam, dat is waar ze verhalen over schreef. En het gaat eigenlijk vaak in haar verhalen over hoe de verwachtingen en de beperkingen van de maatschappij om je heen impact hebben op jouw eigen wensen en wat je wil van het leven. Om het zo maar even kort samen te vatten. En dat omvangen met, laat maar zeggen, prachtige landhuizen en mooie vergezichten, koetsen, jurken, dat soort zaken.
Ik moet een beetje denken aan het woord kostuumdrama.
Kostuumdrama, 100%. Ja. Dit is dus eigenlijk, je speelt een kostuumdrama.
Ja, en een deel van dat woord is natuurlijk drama. Dus
ja.
Dat zal er zeker ook in zitten.
Ja, drama is eigenlijk het belangrijkste spelelement in Good Society. En dat wordt op meerdere manieren wordt dat ingebracht. Het spel geeft jou een aantal soort van handgrepen om te gaan spelen. Dus enerzijds heb je, als je je personage hebt bouwen, heb je een karakterrol. En dat is een bepaald archetype, wat je vaak in kostuumdrama's ziet. Dus je hebt bijvoorbeeld de dowager of zo. De oudere.
De rijke erfgenaam.
Je hebt de rijke erfgenaam. Je hebt de new money persoon. Je hebt de noble person. Of de ingenue of whatever. En dat zijn allemaal rollen die je kan hebben en die je kan uitkiezen. En daarbij zegt het spel ook heel duidelijk: dit is hoe de maatschappij jou ziet. En naar gelang hoe ze jou zien, zijn er bepaalde verwachtingen van wat je wel of niet gaat doen. Anderzijds heb je een familieachtergrond, die ook heel belangrijk is in dit soort 18e eeuwse soort van gentry.
Het gaat allemaal om status.
En het afkomst. Gaat heel erg om status en afkomst. Dus wie zijn jou, wie is je familie? Kom je van, ben jij nobility? Ben jij old money? Ben je new money? Dan hangen daar ook weer bepaalde verwachtingen en stereotypes en vooroordelen ook aan. Dat wordt eigenlijk allemaal heel duidelijk beschreven, ook op die informatie die je dan krijgt. En het is wederom, hoe ga je daar als personage mee interpreteren? Dan heb je nog desire cards en relationship cards. En desire cards zijn eigenlijk, wat is jouw doel in het spel? Dus wat is jouw doel in het leven en dus in het spel wat je wil gaan spelen, het verhaal wat je gaat vertellen. En dat kan gaan van, oh, je bent op zoek naar ware liefde. Of je moet juist trouwen voor geld. Of je
of
hebt...
Voor macht.
Ja, of voor macht. Of er is lang geleden iets gebeurd waardoor jij geen relatie meer hebt met je familie hebt. En het is voor jou heel belangrijk om die relatie weer te fixen. Dat soort dingen.
Ja, dat is ook een grote bron van het drama.
Ja, en dan die relationship cards is hoe je met de andere major characters aan tafel een relatie creëert, zodat je zeker weet dat jullie verhalen impact op elkaar gaan hebben. Ja. Want als je geen connectie hebt dus met de andere major characters aan tafel, dan ga je eigenlijk allemaal je afzonderlijke verhaaltje spelen en wordt het geen
gebogen geheel. Dan kun je beter gewoon een boek gaan schrijven.
Precies, precies. En nou ja, je kan ervoor. Het spel laat je er een beetje in vrij van hoe je dat precies aanpakt. Enerzijds, ze stellen wel voor van, goh, als je dit voor de eerste keer gaat spelen, dan hebben we nagelang wat voor soort setting je wil. Dat kan je namelijk ook nog uitkiezen. Hebben we een aantal setjes alvast voorgemaakt voor je. En die kunnen jullie dan bekijken en onderverdelen. Maar je kan er ook voor kiezen om zelf zo'n setje te maken van desires en relationships, als je dat wil. Ja. Nou ja, wij hebben dus voor het eerste gekozen, want het is de eerste keer dat we dit spel gaan doen.
Ja, dan heb je een soort van garantie dat het een interessante mix is.
Precies, precies. En als je dat allemaal uitgevogeld hebt, dan stelt het spel ook voor om de X-kaart te introduceren. Dat is een safety tool waar Rosa het ook over gehad heeft. Shout-out naar Rosa, eerste seizoen. En dat is dus eigenlijk dat is een hele simpele safety tool. Je legt gewoon een kaart met een X op tafel. En als er op ieder moment in het spel iets gebeurt waar één van de mensen aan tafel eigenlijk zoiets heeft van, oh, dit vind ik even niet chill. Ik wil het spel stoppen, stilleggen en het hierover hebben. Dan pakt hij die kaart en dan houdt hij die omhoog. En ja.
Ja, ik heb hem laatst ook gebruikt bij een Morgborg-sessie.
Ja. En eigenlijk, nu ik het er zo over nadenk, hadden we dit altijd al moeten doen. Dus ik heb gevraagd van, vinden we dit nodig? En toen zei de meeste mensen zeiden van, nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar toen zei er één iemand van, nou ja, ik vind het eigenlijk wel prettig. En toen dacht ik, ja, weet je, dat is dan voldoende om dat ding wel gewoon te gebruiken.
Het kost ook niks.
En misschien moet ik de volgende keer ook gewoon zeggen, dit is de X-kaart, we gaan hem gebruiken. Hij ligt daar.
Ja, maar het was wel onderdeel van de X-kaart dat iedereen ermee aan boord is.
Dat is wel waar. Maar in principe zou ik het de volgende keer misschien andersom kunnen introduceren. In de zin van, wil iemand het niet?
Ja, en dat je gewoon meteen uitlegt waarom jij het zelf een goed idee
vindt. Ja, precies.
Ja. Hebben jullie hem gebruikt?
Nog niet.
Oké.
Ja. Nee.
We hebben hem ook niet gebruikt, maar het was wel fijn dat hij er was. Als spelleider geeft je dat ook een soort van draaibaan om bepaalde onderwerpen op te zoeken. Ja. En als er dan niemand iets doet met de X-kaart, weet je, oké, dit is fijn.
Ja, precies. Nou ja, toen we dat gedaan hebben, we hebben de volgorde een beetje anders gedaan dan dat het spel voorstelt. Ik zou vooral de volgorde van dingen, hoe je ze moet doen, volgens de handleiding volgen. Het is echt een hele goede handleiding, vind ik trouwens, die ze bij dit spel ontwikkeld hebben. Enerzijds omdat het meteen laat zien hoe inclusief en hoe vrij je kan zijn met de tools die ze je geven. Anderzijds omdat ze, naast dat ze gewoon de spelregels, laten we zeggen, bouwt uitleggen, hebben ze na ieder stukje regels, hebben ze ook een kort stukje waarin ze het alsof er een groepje een spel aan het spelen is.
Eigenlijk. Ja, dat vind ik altijd heel fijn.
Dus dat je het echt in actie kan laten zien.
Dat maakt zo'n van die game mechanics toch wat levendiger als je meteen zo'n voorbeeldje hebt van hoe dat in het spel gebeurt. Ja. Dat vind ik altijd heel fijn.
Ja. Ja, als je dus die onderdelen allemaal uitgezocht hebt en iedereen heeft zijn karakterrol, iedereen heeft zijn familieachtergrond, iedereen heeft een desire en een relationship kaart, dan ga je die achtergrond ga je wat verder uitwerken. Dat ga je nog niet super ver doen, want eigenlijk wil je natuurlijk dat het meeste van je verhaal, van je personage, dat in het spel zelf gebeurt. En wat je dan... ik wil nog iets zeggen. Oh ja, en de dingen die je ook nog met elkaar moet besluiten is... Oké, in hoeverre gaan we ons houden aan de historie, aan de historie die er eigenlijk in zo'n setting zit.
Dus ja, ik wilde net zeggen, want je zegt dat het inclusief is en zo... maar het is natuurlijk wel een setting die heel veel traditionele rollen en historie meedraagt. Ja. Dat volgens mij dingen zoals Call of Cthulhu hebben daar ook last van.
Ja.
Daar zitten ook thema's van racisme en zo in.
Ja. Nou ja, het spel nodigt je dus heel erg uit om zelf te kiezen in hoeverre je dat wil doen. In hoeverre is historische correctheid is dat belangrijk voor jullie. In hoeverre wil je de traditionele genderrollen behouden. In hoeverre wil je... Ja. Het spel gaat eigenlijk zelf al het racisme uit de weg. Omdat de connecties die je kan kiezen... Ze hebben daar ook een set kaarten voor om je connections te maken. Is eigenlijk al raciaal heel divers. Dus dat is een punt waar ze hebben gezegd, dit gaan we gewoon wel doen. Wat op zich ook correct is, want er bestonden ook gewoon mensen van kleur in Europa in de 18e eeuw. Dus dat is eigenlijk een soort van non-issue. Maar je kan er dus zelf voor kiezen in hoeverre je je gaat houden aan die historische trappings eigenlijk. Ze geven zelf de suggestie om het helemaal om te draaien. Dus dat je bijvoorbeeld in plaats van klassieke genderrollen, dat je omgekeerde genderrollen hebt, of dat genderrollen er niet toe doen. Whatever, mag je allemaal zelf weten. Wat ik ook heel leuk vond. Mijn groep heeft ervoor gekozen om wel die klassieke genderrollen aan te houden. Omdat je daarmee ook bepaalde drama's kan creëren die je anders niet zou hebben. Omdat er bepaalde verwachtingen of beperkingen zijn die je als persoon hebt in zo'n situatie.
Ja, en dat zijn thema's die ook wel de moeite waard zijn om te verdiepen.
Zeker, zeker. En dat zijn ook de thema's waar we vanuit de verhalen van Jane natuurlijk mee bekend zijn. Dus dat. Andere manier waarop je drama in het verhaal kan brengen zijn de resolve tokens. Die werken een beetje als fate points. In de zin van dat je als iedere speler heeft een aantal resolve tokens. En die kan je inzetten om het leven van een andere major character moeilijker te maken. Of voor je eigen major character het makkelijker te maken. Door bijvoorbeeld te zeggen, ik weet iets wat ik eigenlijk niet zou kunnen weten. Of wat voor mij heel moeilijk is om te weten. Of er gebeurt iets wat heel onwaarschijnlijk is.
Ja.
En daarmee kun je dus...
Dit is een mechanic die je wel vaker ziet bij spellen. Voor mij zit de Bennies van... Hoe heet dat system nou ook alweer?
Inderdaad, ik ben ook bekend met de term, maar ik weet ook niet hoe het systeem heet.
Savage Worlds, there we go. Ik heb in de kast staan. Maar
precies.
Fate Points, inderdaad.
Ja, en wat dus het leuke is...
Inspiration.
Ja, precies. En wat dus het leuke is, is als je je Resolve Tokens hebt gespendeerd als speler... De enige manier waarop je het eigenlijk terug kan krijgen is... te accepteren dat een andere persoon zijn Resolve Tokens voor jou inzet. Dus dat er drama voor jouw personage gecreëerd wordt. En dan krijg jij de Resolve Token van die persoon die het idee had om... meer drama voor jouw major character te creëren.
Ja, dus er gaan nooit uit het spel. Ze wisselen me van eigenaar.
Precies, precies.
Ja, net als hoe het bij Fate een beetje weer.
Ja, ja. Dat vond ik ook heel leuk. En wat ze ook hebben, wat ik ook heel leuk vind, is dat ze monoloog tokens hebben. En dat is een token. Je krijgt er één van per sessie. En je krijgt hem aan het begin van een sessie krijg je altijd een nieuwe. En,
je kan ze niet opsparen.
Je kan ze niet opsparen.
Dat is wel leuk, en dan moet je ze gebruiken.
Precies, precies. En die kan je inzetten om, als er iets gebeurd is, te vragen naar de gedachte van een major character. Omdat je natuurlijk in een boek, zoals het van Jane Austen, kan je lezen wat iemand denkt. Maar als je alleen de scène speelt, dan is het heel moeilijk om te bedenken van, oh, wat gaat er nu door het hoofd van dit personage heen? Dus dan kan je zeggen, ik wil weten wat jij denkt over dit en dit en dit wat net gebeurd is. Of ik wil weten wat je nu denkt van deze persoon. En dan krijg je dus...
Dat zijn gewoon de drama-button ook.
Precies, precies. Ja. Maar dat is iets wat je dus als spelers van elkaar weet dan. En dat is niet iets wat jouw major character dan weet. Dat is ook wel anders dan veel andere tabletop RPG's. Is dat je, omdat je hier allemaal verhalenvertellers bent... ben je wat vaker meta aan het spelen.
Ja, je moet wat meer moeite doen om die scheiding van kennis...
Ja, en ook omdat je dus connections speelt, heb je eigenlijk... Nou ja, je major character is het belangrijkste, maar je hebt ook connections. En daar moet je ook dingen mee in. Die weten ook dingen wel of niet. Of die doen dingen ook wel omdat ze bepaalde dingen willen van, I don't know, een situatie. Dus het vraagt wel wat meer denkwerk. Wat dat betreft. Ik denk als je iemand bent die al wat meer ervaring heeft met game mastering of dungeon mastering, dat het niet zo moeilijk is. Maar wat ik van mijn groep wel hoorde ook, is dat ze zeiden van, oh, dat is eigenlijk, daar moet ik nog wel aan wennen. Dit is niet iets wat ik vaak gedaan heb. En ik denk, in die zin is het misschien ook wel een soort van hele leuke soort van oefening voor als je wil gaan DM'en, maar je hebt dat nog nooit gedaan. Je denkt, hoe de fuck moet ik dit ooit gaan doen? Is doe gewoon, doe een beetje Good Society. En dan wordt het jezelf, ja, kan je het jezelf een beetje eigen maken als spelender wijs. In plaats van dat je meteen voor een hele groep mensen gaat zitten en dan in één keer het moet gaan doen.
Ja, leert je wel een beetje die, op die manier denken.
Ja, dus ja, dat leuk. Vond ik wel heel leuk.
Ik ben ook wel benieuwd om met een keer te spelen.
I mean...
Nou, als je een keer een gastrol nodig hebt.
Ja. Nou ja, en dat gezegd hebbende, je kan dit spel spelen zonder spelleider. En als iedereen genoeg kennis heeft van de regels, dan kan dat ook prima. Ze hebben ook wel een functie van facilitator. En dat is dus iemand die niet per se een spelleider is, zoals we dat bij andere spellen kennen. Maar dat is iemand die heeft gewoon iets meer kennis van de regels. En die houdt gewoon dat soort dingen allemaal wat beter in de gaten. En die let erop dat iedereen zijn resolve tokens op de juiste manier inzet.
Het is wel goed om iemand daar verantwoordelijk voor te maken. Want anders wordt het makkelijk vergeten.
Precies, precies. Of iemand die een beetje oplet dat iedereen evenveel spotlicht krijgt. En dat soort dingen.
Maar die persoon heeft zelf ook een karakter.
Die persoon kan ervoor kiezen om ook een personage te spelen. Wij hebben er bijvoorbeeld nu voor gekozen dat ik heb een personage gemaakt. Ik ben een facilitator in ons spel. Maar mijn personage is nu even op zakenreis. Dus mijn personage komt later in het spel pas binnen. Zodat iedereen er een beetje in zit.
Kan wennen, ja.
En dan dat we wat minder die rol van facilitator nodig
hebben. En dat jij ook wat meer ruimte hebt om af en toe tussendoor nog wat regels op te zoeken. En zo.
Precies, precies.
Zonder dat je denkt, oh, ik heb ook nog een karakter dat ik moet managen.
Ja, inderdaad.
Slim, ja.
Ja. Nou ja, en dan ga je dus, dan heb je al dat gedaan. Wat sowieso echt al heerlijk was, moet ik zeggen. We hebben ons echt goed vermaakt met dit hele voorafgaande proces. We hebben er ook wel wat langer over gedaan dan het spel zegt. Want het spel zegt dat je en alle voorbereiding en een eerste sessie gewoon in één middag zou kunnen doen. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Ik zou op zijn minst één middag uittrekken voor de voorbereiding en dan daarna de eerste sessie gaan spelen. Ik denk dat het ook heel erg scheelt als je met minder mensen speelt, want wij spelen dus met 6 mensen. En dat is wel, ja, ja, tegen de max van wat dit spel kan accommoderen.
Meestal is het hoe meer mensen is, zeg maar, exponentieel meer tijd dat alles kost.
Precies. Maar dan nog steeds denk ik dat het misschien wel chill is om gewoon even uit elkaar te trekken. Omdat je dan niet het gevoel hebt dat je het veel moet haasten. Aan de andere kant, als het heel snel gaat, kan je ook gewoon lekker doorgaan.
Ja, er is ook geen spelleider die iets moet voorbereiden of zo.
Precies,
dus
precies.
Dat scheelt dan wel.
Je hebt eigenlijk al verhaalprompts in die desire en relationship kaarten zitten. Dus wat dat betreft vergt het veel minder voorbereiding. En het is allemaal collectieve voorbereiding ook.
Ja, van wat ik heb gezien van het systeem was alleen van de Dimension 20 stream van... Hoe heet je het ook alweer? Een Court of Fae and Flowers?
Ja, precies.
En daar hadden ze een heel erg fantasy fairy-achtige...
Het was heel erg... Setting. Ik bedoel, het heet A Court of Fae and Flowers. Dat is een duidelijke verwijzing naar A Court of Thorns and Roses, de boekenserie van Sarah J. Maas. Dus het was gewoon horny face shit with a splash of Regency etiketten, laat maar zeggen.
Ja, en dan hadden ze allemaal goblins en weerwolven. En...
Het was amazing. Ik kan het heel erg aanraden. Ik vond het echt fantastisch. En daar hadden ze 2 mechanics uit het spel overgenomen. Namelijk de epistolary phase en de reputatie mechanic. Nou ja, reputatie in Regency Engeland is alles.
Als je want ze speelden daar voor de goede orde 5th edition D&D met een paar regels van Good Society.
Ja, dus de reputatie is ook, is ook weer zo'n ding wat drama creëert of niet. De reputatie mechanic zoals ze hem in Court of Fae and Flowers deden was een iets simpele versie van hoe die in Good Society zit. Want die reputatie mechanic is eigenlijk een representatie van hoe de maatschappij jou op dat moment ziet, naar aanleiding van jouw gedrag en jouw acties. Je hebt in een sessie van Good Society heb je een aantal verschillende fases. En dat noemen ze een cycle. Ik moet het heel even erbij pakken, zodat ik zeker weet dat ik het goed zeg. Je hebt eerst een novel chapter. En dat is eigenlijk wanneer je scènes gaat uitspelen. Je bepaalt van tevoren met z'n allen, oké, wat voor soort scène gaat dit zijn? Wat voor soort novel chapter is dit? En ze geven eigenlijk in het boek aan, in het boek geven ze aan, je begint ieder spel van Good Society met een evenement in een novel chapter. Dus dat kan een feestje zijn, dat kan een bal zijn of whatever. Maar in ieder geval een situatie, vind ik ook heel logisch, dat is een situatie waarin je iedereen er is. En iedereen kan introduceren en de eerste, ja, eerste zaadjes van het verhaal wat zich gaat ontvouwen kan zaaien. En dan ben je dus met elkaar echt aan het spelen. Zoals je dat met andere tabletop RPG's dan. Je bent gewoon scènes aan het uitspelen.
Het is heel roleplay heavy, denk ik.
Ja.
Want dat is geen combat of zo.
Ja, nee, ik precies. Weet
niet, zijn er regels voor vechten?
Niet in het basisspel.
Oké. Okay. Dus in ieder geval een duel of zo.
Ja. Ja, en dan ben je dus inderdaad aan het roleplayen. En dat gaat dus eigenlijk altijd over sociale interacties.
Maar het is geen spel voor mensen die goblins willen afslachten.
Nee. Nee, en in zo'n novel chapter ga je dus ook van tevoren ga je eigenlijk kort met elkaar bespreken. Waar zijn we? We gaan de scène zetten, dus hoe ziet het eruit? Wie zijn er allemaal? En dan mogen spelers scènes voorstellen.
Ja, dus je begint met een high tea of zo.
Bijvoorbeeld. En dan zegt er iemand, oh, ik wil graag een scène met mijn moeder. Omdat we het hebben over welke potentiële suitors hier aanwezig zijn met wie ik zou moeten gaan praten. En dan roept iemand anders, oh, ik wil een van de potentiële suitors zijn. En ik ga mezelf introduceren aan een andere persoon dan de persoon die in mij geïnteresseerd is. Of whatever, om het zo maar even te noemen. En zo speel je een aantal korte stukjes, totdat je allemaal het idee hebt van, oké, we hebben hier nu alle interessante dingen die hier zouden kunnen zijn, hebben we uitgespeeld. Ongeveer 3 kwartier tot 1 uur hou je je daarmee bezig, stelt het boek voor.
Het zou gewoon normale tijd voor 1 encounter ook, ja, in een traditionelere tabletop game.
Dan ga je naar de reputatiefase en dan ga je dus eigenlijk kijken van, oké, hoe heeft mijn reputatie zich ontwikkeld naar aanleiding van wat ik in de novel chapter wel of niet heb gedaan. En dat is dan voor je major character die je speelt. Afhankelijk.
Ja, ik weet dat in die game van Dimension 20 bepaalde de spelleider, want dan was daar, ja, wel een duidelijke spelleider, omdat ze daarnaast ook, ja, D&D speelden.
Ja.
Maar wie bepaalt dat dan?
Nou ja, je hebt dus op je karakterrol wel, heb je de criteria staan voor wat een negatieve verandering of een positieve verandering in jouw reputatie betekent. En het kan zo zijn dat er iets negatiefs is op je reputatie en iets positiefs op je reputatie. En als dat gebeurd is, dan krijg je een soort van omschrijving van hoe de maatschappij jou ziet. Dus stel, jij hebt in de novel chapter, heb je zomaar willekeurig aan iemand die jij interessant vond voorgesteld. Dat kan niet. Je moet altijd door andere mensen geïntroduceerd worden aan iemand. Volgens de regels van 18e eeuwse Engeland.
Dat soort regels staan ook echt in het spel.
Dat staat niet in het spel, maar de regel is, heb je je gedragen naar de normen van de maatschappij.
Oké, okay. Je mag zelf invullen wat dat is.
Precies, jullie kunnen zelf met elkaar bepalen wat zijn die normen dan. Nou ja, als je de traditionele normen van toen de tijd gaat volgen, als jij zomaar jezelf als ongetrouwde vrouw gaat introduceren aan een man, terwijl er niemand is om jullie te begeleiden, dat kan echt niet. Ongehoord. En dan een omschrijving die naar aanleiding van die situatie in de reputatiefase zou kunnen ontstaan, is losbandig, bijvoorbeeld. Om het zo
dan
maar
krijg je gewoon een soort van
labeltje.
Labeltje, ja.
Ja. Of
op je character sheet.
Ja. Of bijvoorbeeld als jij als er iemand is die met jou heel graag wil dansen, maar jij hebt daar eigenlijk helemaal geen zin in en iedereen weet dat, maar je hebt het toch wel gedaan, dan heb je juist gedragen volgens de normen van de maatschappij. Want je zou niet zoiets onbeleefd doen als iemand een dans ontzeggen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, oh, iemand is dienstbaar of whatever.
Netjes, of
ja, precies. En wat het interessante is aan die reputatielabels die je krijgt. Als je er 3 van 1 hebt, dan unlock je een positieve of negatieve reputatieconditie.
Dus dat is 3 positieve of 3 negatieve?
Yes.
Of eigenlijk 3 dezelfde?
Nee, 3 positieve of 3 negatieve labels. Dan krijg je een reputatieconditie. En die reputatieconditie staat ook uitgeschreven op je karakterrol. Een van mijn spelers heeft na 1 sessie al een reputatieconditie gekregen, een negatieve.
Ik wilde net zeggen, waarschijnlijk een negatieve.
Ja, dus die is nu een soort van, wordt nu genegeerd door een van, ze speelt een man voor een van zijn familieleden. Die heeft gewoon gezegd nee. En de manier waarop je van die labels af kan komen, is door ze in te zetten als een soort resolve token. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, oh, ik heb het label losbandig. Ik ga mijn karakter het leven extra zuur maken door nog meer losbandig te zijn. Dus ik ga drama creëren. Daarvoor gebruik ik het losbandige karakter van mijn personage. En dan
is het weg.
Precies. En je kan je positieve reputatietokens kan je ook inzetten.
Om andere mensen het leven zuur te maken.
Nou ja, ik weet niet meer zo goed aan mijn hoofd hoe dat zit, maar je kan dus die labels kan je inzetten als resolve tokens om zowel voor jezelf of voor een ander iets te doen in hun verhaal. Wat ja, impact heeft.
Leuk, ja.
Nee, dat is dus de reputatiefase. Dat is fase 2
hoeveel
van de cycle.
Zijn er?
8.
Oké.
Okay. Ja, maar er zit een deel herhaling in. Dan heb je de rumor en scandal phase, wat ik ook heel leuk vind. Die hebben ze ook in de Court of Fame and Flowers een aantal keer toegepast.
Je kan roddels over andermans karakters of je eigen karakter.
Ja, en dat is dus, dit is echt een moment waarop je als speler echt even los moet komen van je personage. Want je kan gewoon, maakt niet uit wat voor roddels, over wie of over wat. Het hoeft niet eens over mensen te gaan. Het kan ook gewoon een situatie zijn. Een voorbeeld wat ze noemen in het verhaal is bijvoorbeeld, nou ja, in de Regency period was Engeland bijna altijd in oorlog met Frankrijk. Dus een gerucht wat je dan kan bedenken is, oh, de Fransen gaan ons aanvallen of zo. Zoiets. Wat als je personages hebt die bijvoorbeeld onderdeel zijn van het leger, een relevante impact kan hebben.
Of Franse roots hebben.
Bijvoorbeeld. Maar je kan ook geruchten creëren over mensen of over iets wat er gebeurd is. Of iemand gaat een bal organiseren.
Ja, ik denk ook dat je in deze fase, want je hebt wel een eigen karakter, maar het is niet zoals in D&D dat jij je karakter, dat is alles.
Ja.
Ja, want je wil niet dat jouw karakter wint en de draak verslaat. Je wil dat jouw karakter een dramatisch en interessant verhaal beleeft.
Precies, precies.
Dus je moet dan ook echt jouw eigen karakter het moeilijk gaan maken.
Ja, en je kan er dus voor kiezen om een gerucht te creëren of om een gerucht te verspreiden. En wat verspreiden eigenlijk betekent, wat er voor impact dat heeft, is op dat moment geloven. Gelooft de maatschappij, de omgeving om je heen, gelooft dat dat waar is. Dus je maakt een gerucht, vervolgens kan je het zelf verspreiden of kan iemand anders het verspreiden. Als geruchten niet verspreid worden, dan gaan ze op een gegeven moment ook weer weg. Maar dat komt dan later. En dan komt het volgende onderdeel, de epistolary phase, de brievenschrijffase. Dat is natuurlijk ook een classic van toenertijd, want heel veel van de communicatie ging per brief, want we konden niet bellen, we konden niet whatever. En dan kun je er dus voor kiezen om als een van de connections die je speelt of een van je major characters brieven te gaan schrijven naar andere mensen. En dat is eigenlijk een soort van, het heeft een beetje hetzelfde effect als een novel phase, dat je daarmee dingen kan beïnvloeden. Je kan bepaalde plots kan je versnellen of whatever. Alleen dan is het op papier, dus je kan niet altijd direct interacteren, wat het ook weer interessant maakt.
En die karakters, die hoofdkarakters en die side-karakters, zijn dat de enige karakters die er zijn in het verhaal?
Nee, er zijn ook andere NPC's waar ze nodig zijn.
Want wie gaat daarover? Van iedereen een beetje.
Ja, als je bedenkt, oh, we hebben nu deze persoon nodig. Vaak neemt, als er een facilitator is, neemt de facilitator de rol van die extra personages op zich. Maar als die er niet is, dan verdeel je dat gewoon willekeurig tussen mensen of iemand roept, oh ja, dan wil ik gewoon spelen even.
Ja, en die mensen kunnen ook brieven aangeschreven worden.
Ja, precies. Dan begin je weer met een novel chapter.
Ja, wat is de mechanische implicatie van die brieven? Gewoon alleen narratief.
Narratief, nou ja, en bijvoorbeeld wat je ook kan doen is iemand uitnodigen op de koffie. En dat is dan een scène die je in de volgende novel chapter kan uitspelen.
En één novel chapter plus alles wat er allemaal achteraan komt, is één zo'n cycle.
Nee, twee van die dingen zijn één cycle.
Dus je hebt twee chapters in één cycle.
Ja. Dan ga je weer een novel chapter spelen. Dan kan je weer kiezen voor een event. Je kan kiezen voor visitations. Dat is eigenlijk, je gaat bij elkaar op bezoek. Om het zo maar even te zeggen. Of je hebt een split scene. En dat is eigenlijk, ja, die gebruik je meestal voor als de spanning heel hoog is. Het voorbeeld wat ze geven in het boek is bijvoorbeeld, iemand staat in de kerk om te gaan trouwen met de persoon waarvan ze eigenlijk niet wil trouwen. En de persoon waarvan ze echt houdt, die is tegelijkertijd op zijn paard aan het racen om naar die kerk te komen, om die trouwerij te stoppen, laat maar zeggen.
Ja, of wordt het ingehouden door de wachters.
Ja, en precies. En dat is wanneer je een split scene gebruikt. Maar dat komt dus komt niet zo heel vaak voor. Dan heb je weer een reputatiefase, naar aanleiding van wat er in de novel chapter is gebeurd.
Ja, dat is een beetje boekhouding na de scènes.
Precies. Dan heb je weer een epistolary fase. En dan heb je
Maar je moet er aan tafel echt een brief gaan schrijven.
Nee.
Je kan het ook gewoon,
Je zegt het meestal gewoon. En dat kan verschillen. Je kan zeggen, oh, dit is ongeveer wat mijn brief inhoudt. Wat ik leuk vind, is gewoon doen alsof ik daadwerkelijk die brief geschreven heb. Dus ik begin met geachte, bla 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 bla.
Dat is wel leuk. Ja, je kan natuurlijk, als je lekker crafty bent, ook die brieven helemaal zelf gaan schrijven. En
klopt,
in een mooie envelop stoppen.
Klopt, maar dan moet je dat dan wel van tevoren bedacht hebben. Of je moet dat heel snel tussendoor doen.
Even een Sam Riegel voelen.
Ja, precies.
Even een hele speech maken in de pauze.
Ja, inderdaad. En dan heb je de upkeep fase. En dat is eigenlijk alle losse eindjes. Heeft iedereen zijn monoloogtokens uitgedeeld? Wat moeten we nog doen qua reputatiedingen? Zijn er dingen die nog niet aan bod zijn geweest? Is er nog een scène die je graag had willen uitspelen die we nog niet hebben gehad? En hoe staat het met je innerlijke conflict? Dat is de laatste soort van tool voor de drama van het spel. Namelijk, er is altijd een groot innerlijk conflict wat personages in de wereld van Jane Austen bezighoudt. Kies ik voor ware liefde of kies ik voor sociale zekerheid? Kies ik voor de verwachtingen die mijn familie van mij heeft of kies ik voor mijn eigen droom? Dat soort dingen. En nagelang wat er gebeurd is in je in die hele sessie ga je bijhouden van wat is de impact daarvoor op hoe ik kijk naar dat conflict wat in mij, of in het hoofdpersonage speelt.
Ja.
Dat is eigenlijk hoe je dan een sessie van Good Society doet.
Ja, en dat, die hele riedel is één sessie.
Dat is één sessie.
En in de praktijk komt dat ook uit?
Nou ja, omdat we dus de eerste keer moesten we heel erg veel extra regels moest ik uitleggen, omdat niet iedereen nog, ik zelf ook niet, helemaal begreep hoe het er allemaal toe ging. Dus toen hebben we één cyclus, één helft gespeeld.
Ja.
Met nog een upkeepfase aan het einde. Maar ik denk dat we de volgende keer wel aan twee, laten we zeggen, allebei de helft van een cycle gaan.
Okay.
Ja. En je kan er dan voor kiezen om, nou ja, ze noemen een spel van drie cycles, dus drie sessies, noemen ze een kort spel. En daarvoor hebben ze ook een soort van ingekorte regels, zodat je een verhaal echt ten volste kan spelen, zonder dat je misschien vertraagd wordt door een aantal van de spelelementen.
Ja, en dat je ook niet 2 jaar bezig bent met dingen.
Klopt. Volgens mij een spel van Good Society is max 8 tot 10 cycli. Wij gaan voor 4 à 5, dus dat zit er ongeveer tussenin. Maar we hadden bedacht, we willen het wel, zeker met alle tijd die we erin gestopt hebben, willen we wel.
Je wil die investering eruit halen.
Precies. Ja, en het is eigenlijk gewoon ook een beetje kijken wat gebeurt er met het verhaal en wat gebeurt er met de desires en relaties van de personages. En stel na 2 sessies blijkt dat de desire die jij hebt ofwel al vervuld is ofwel onmogelijk is geworden om maar iets te noemen, dan kan je een nieuwe desire kiezen. Dus dat je niet,
of een nieuw karakter maybe.
Ja, ze stellen voor dat je een nieuwe desire kiest. Omdat je al best wel wat tijd ook geïnvesteerd hebt in het maken van het personage. En ook omdat hij bepaalde relaties heeft met de andere personages in het spel. Maar je kan dus zo je personage wel interessant houden. En het is eigenlijk dat je met z'n allen bepaalt van, oh ja, nu is eigenlijk het grote plot van alle personages bij elkaar wel zo op zijn einde. laten we het nu afronden.
Ja.
En dan kan je nog een epiloog spelen. Dus eigenlijk van, oh, we zijn nu een jaar later, hoe denken alle personages over de situatie zoals hij zich vertrokken heeft.
Ja, met zijn talkshow host erbij.
Nee, volgens mij is dat ook in...
The reunion.
Volgens mij is dat in brieven ook. Maar ik weet het niet meer zeker.
Wel leuk. Oké, okay. En je hebt nu dus een halve sessie ervan gespeeld.
Ja.
Hoe ging dat so far? Highlights?
Het was echt hilarisch. Echt hilarisch. Ik heb echt in tijden niet zo gelachen. Wat ik verwacht had en wat ook wel heel leuk was, is dat je dus ziet dat mensen hun eigen leven heel moeilijk maken. Of het echt heel leuk vinden om andere mensen hun leven moeilijker te maken. En dat bevestigt maar weer eens mijn idee van als je mensen de kans geeft om zelf dingen te bedenken of te vinden over hun personages, dat ze het dan altijd complexer en interessanter maken dan wat jij zelf bedacht hebt als spelleider bijvoorbeeld.
Ja.
Er is al heel veel drama ontstaan. Nou ja, we hebben dus al iemand met een reputatieconditie, wat dus eigenlijk al best wel heftig is, want dan moet je dus 3 negatieve reputatielabels al in de pocket hebben. Er zijn al een aantal hoe zeg je dat, geheimen en geruchten in de circulatie. Dus we hebben echt wel een goede basis gelegd voor een goed sappig verhaal. Ja.
Ja, dit is een interessant systeem. Echt heel erg toegespitst op 1 specifieke ervaring. Ja. Maar zo te horen doet het dat wel goed.
Ja.
Als er iets is wat je uit dit systeem mee zou willen nemen na bijvoorbeeld een reguliere, meer fantasy-achtige D&D-setting of misschien wat iets wat mensen voor hun eigen game zouden kunnen gebruiken.
Ik vind het concept van brieven heel erg leuk. Dat zou ik zeker aanraden.
Vooral als je een wat meer politieke
bijvoorbeeld, game hebt. Het hele concept van die reputatie. Als je echt een politiek spel hebt, een politiek sociaal spel in een andere setting, dan zou je die mechanics zou je prima over kunnen nemen. Want het is zo belangrijk wat je zegt en doet en hoe dat gezien wordt door anderen. En ik denk dat ook wel die mechanic geeft je ook een goede basis van hoe je bepaalde acties wel of niet moet interpreteren. Afhankelijk van wat voor andere sociale mechanics je spel hebt, moet je daar misschien wel een beetje mee vernengelen. Maar ik denk dat dat wel heel leuk kan zijn. En iets anders, ik bedoel, we hadden het de vorige keer natuurlijk over hoe open je een campaign en hoe zorg je ervoor dat iedereen geïnteresseerd is in elkaars verhaal. Nou ja, je zou dat concept van relationships zou je over kunnen nemen, dat je eigenlijk gewoon van tevoren een soort van gaat uitdelen van dit zijn de relaties die je met elkaar kan hebben. Zoek uit hoe je dat interessant vindt, bijvoorbeeld.
Ja, dat soort dingen zijn wel belangrijk om te weten, want er zijn veel mensen die denk ik ook D&D spelen en meer uit de roleplay willen halen, maar niet zo goed weten hoe dat moet, ook omdat hun karakters niet genoeg aansluiting hebben.
Ja. En wat ik ook nog wilde noemen is, wat ik dus net allemaal omschreef, dat is gewoon eigenlijk het basisspel, maar ze hebben ook nog een aantal uitbreidingen. Nou ja, ze hebben ook een LARP-versie van het spel.
Oh,
dus een live-action roleplay. Wat ik heel leuk vind. Ze hebben een soort van fantasy-achtige expansion. Die heet Swords and Sorcery, als ik het goed heb.
Ja, daar heb je misschien wat regels voor, wat meer magie-achtige dingen erin. Ja,
precies, precies.
Ook leuk als je je favoriete fantasy-boeken wil naspelen.
Precies. Ik bedoel, I love me a good Regency romance fantasy novel. Dus ze hebben Pride and Prejudice en Practical Magics hebben ze. Dus dat is Pride and Prejudice of Good Society plus magie. Dan hebben ze nog Sense and Sensibility en Swordsmanship. Dus I guess dat daar dan ook waarschijnlijk vechtmechanics in zullen zitten en zo. En meer dingen voor duels en dat soort dingen.
Schermen met iemand of zo.
Ja. Ze hebben een uitbreiding waarbij je juist de lower class mensen gaat spelen. De Downstairs at the Abbey expansion. Dus dan ben je meer de servants eigenlijk, denk ik. Dat kan ook een hele interessante zijn. Of je kan dat combineren met het basisspel. Dus dat je een aantal mensen hebt die de upper class mensen spelen en dat een aantal andere mensen, de servants die in dat huis werken, spelen of iets dergelijks. Er is een Lady Susan P.I. expansion. Volgens mij hebben ze een aantal nieuwe expansions ontwikkeld, wat ik echt heel erg leuk vind. Dus dan
Private Investigator.
In de Regency era. Dat lijkt me geweldig.
Oh, maar dan krijg je meer van die soort murder mystery dingen. Dat is ook wel leuk.
Ja. Ze hebben ook een Fae Courts mini expansion. Dus ik denk dat dat waarschijnlijk gebaseerd is op...
Accord of Fae and Flowers. Yeah. Leuk.
Ze hebben ook een Guide to Hacking Good Society. Dus daar staat, dat is eigenlijk waar we het net over hadden.
De System Toolkit, zomaar.
Ja, precies. Dus hoe kan je Good Society hacken? Of hoe kan je Good Society in je andere spellen hacken? Ja, en nog een paar andere waarvan ik niet per se weet waar ze over gaan.
Cyberpunk hacking campaign doen.
Ja.
En nu we het toch over hacken hebben.
Ja. Maar genoeg manieren om dus je Good Society te flavoren. Als je misschien wat meer actie of wat meer magie zou willen. Of wat meer V-stuff.
De keuze is reuze.
De keuze is reuze, ja. Ja, ja, dus ik zou 10 out of 10 would recommend playing Good Society. Right.
Nou ja, je gaat er nog mee door. Dus ja. Wellicht horen er nog meer verhalen over. Het is weer tijd
voor het monster van de week.
Het is tijd voor het monster van de week.
Maar deze keer hebben we een wat andere approach dan de andere keer. Ik heb het idee dat we iedere keer een andere approach hebben, maar in ieder geval...
We hebben een nieuwe benadering.
deze week gaan we het hebben over een aantal monsters waarvan je denkt... Wat?
Ja, het komt erop neer. We waren op zoek naar een monster voor dit fragment. En toen zocht Marty op weird D&D monsters of zoiets. En toen kregen we gewoon een hele lijst met gekke dingen waar we het over wilden hebben. Dus gewoon een soort van live reactie op deze lijst van rare D&D monsters.
Ja, oké. Okay. Nummer 1. We gaan proberen met een... Ik ga proberen om eerst een beeld te schilderen met mijn woorden. Stel je voor, je hebt een wiel. En dan aan de ene kant van het wiel plak je een mannelijk leeuwenhoofd. En aan de andere kant van het wiel plak je ook een mannelijk leeuwenhoofd. En dan rondom plak je 5 leeuwenpoten. Wat heb je dan, Krit?
Ja, we hebben hem net gezien. Je hebt dan een roving mauler.
En weten we waarom dit ding bestaat?
Ik heb geen idee. Het komt uit het, voor wat ik kan vinden, een 3.5 boek. Het heeft een tumbling attack.
I mean, het is letterlijk een wiel met boten en 2 leeuwenkoppen.
Ze kunnen voorkomen in een pride van 6 tot 10 van deze.
Absoluut.
Can you imagine?
Horrifying. Horrifying. Wat is het verhaal van deze dieren? Dat vraag ik van deze creatures. Ik vraag me echt af. Oh my god. Wait. Maybe Reddit is coming through.
Zijn statblog is ook echt wild. Hij heeft dus all around vision vanwege zijn 2 gezichten die andere kanten opkijken. Hij heeft een tumbling attack die over het vijanden heen kan gaan.
Rolling movement. Oké, maar het idee is dus wel dat ze ook van leeuwen afstammen, maar dat ze dus blijkbaar een of ander magisch wezen zijn wat van leeuwen afkomt, maar...
Dan staat hier Magical Beast Extraplanar, dus het komt uit een andere dimensie.
Dat is ook de enige verklaring die ik hiervoor kan hebben.
It's just weird.
Jullie kunnen natuurlijk links naar plaatjes vinden in de omschrijving, want we willen jullie dit niet laten missen.
Zeker niet.
Oh. My god.
Het is echt een soort van...
Ze reproduceren natuurlijk. Ze reproduceren natuurlijk. Where are the genitals, man? Where are the genitals on these things?
Wil je dat weten?
I do and I don't.
Hebben ze dan ook 4 sets?
I mean, dat staat er niet bij.
En dan rollen ze gewoon tegen elkaar aan. En dan hopen ze maar dat... Oké, laten we het hier niet meer over hebben.
Verschrikkelijk. Oh no.
Roving mauler welpjes.
both cute and horrifying. Oké. Okay. Dan. Nummer 2. Stel je voor. Een soort garnaalachtig lichaam. Maar dan extra spiky. Een ja, spinachtig hoofd met meerdere ogen en ja, mandibelen, zoals we dat noemen in de biologie. Van die, laat me zeggen, de mouth parts.
Ja, noem je dat mandibelen?
Ja, volgens mij heet het voor spinnen, je hebt nog een ander onderdeel. Like body pels of zo? Ik weet het niet even meer.
Oh, als ik het in Google indip, zeggen ze gewoon kaken.
Ja, maar...
Maar ja, kaken. Het zijn natuurlijk insectenkaken. Ja.
In een ja, interessante combinatie kleurencombinatie van blauw en rood. Met een hoorn op het hoofd. Maar niet een hoorn als een eenhoornhoorn. Nee, een hoorn als een trompet.
Gewoon, ik zie daar een plaatje en het doet me een beetje denken aan zo'n... hoe heet zo'n beest? Je hebt zo'n spin die aan de achterkant zo'n soort stempel heeft. Waarmee die zeg maar, het deurtje van zijn nest dicht kan doen.
Dit is erg specifiek en ik weet niet waar je het over hebt.
Ik ga dit even opzoeken.
Maar in ieder geval, dit is de Nell Beetle. Een monsterkever, arthropode, die schijnbaar in een soort koloniestructuur leven. En ze komen uit 3rd edition.
Uiteraard.
Ze kunnen alles between large en small zijn.
Dus kijk, het is gewoon een heel smerig insect.
Met een hoorn op het hoofd. Wat is de functie van het trompetachtige ding op een hoofd? De Nell Beetle. Knell Beetle.
K-N-E-L-L.
Ja, Nell Beetle. Het nut van de hoorn op het hoofd, de trompetachtige structuur, is trompeteren!
Oh, echt?
Yep. En andere nare geluiden. Het is een communicatieapparaat. Ik vraag me wel af, heeft het een mond? Het heeft een mond. Dus waarom heeft het dan nog een extra communicatieapparaat op? Dit is wat ik bedoelde met soms zijn ontwerpen van monsters gewoon niet logisch. En nu denk je misschien, je plaatst de regels van de natuur zoals wij hem kennen op magische dingen. Maar het is like, als het niet nodig is, dan is het niet nodig. And it just makes it look dumb.
It's just a beetle met een toeter.
Het is gewoon een kever met een toeter op zijn hoofd.
Let's move on. Oh, trouwens, over die spin.
Mm-hmm.
Het is de Chinese hourglass spider. Een soort van trapdoor spider.
Mm-hmm.
En die heeft een kont die er een beetje uitziet als zo'n zegelring.
Dat is super cool.
Ja, arachnophobia warning, hij ziet er zo uit.
Nice. Heel erg nice. I like him. Het is wel... Het is een... Chunky, scary spider. Dus
ja, misschien... niet opzoeken als je dat niet leuk vindt. Nee.
Oké, okay. Krit, voor de volgende. Wil ik je mee terugnemen naar de jaren 90. En dat soort t-shirts, weet je wel, met van die wolven erop. En dan zo'n maan en dan een beetje zo'n hazy gloed eroverheen. Heb je dat beeld voor je?
Ja.
Begrijp wat ik bedoel? Oké, okay. Gooi daar een Lisa Frank overheen. En een vogel. En dan heb je de Servu.
Hoe spel je dit?
S-E-R... Oh nee, de Senmurv. Wauw, ik kan het niet goed uitgesproken. S-E-N-M-U-R-V. Dit is een wolf in regenboogkleuren met papegaaivleugels.
Oké, okay, als ik dit google, kom ik ook op de Simurgh. Een Persische mythische vogel.
Dat is hem niet, want dit is hoe je het spelt.
Oké, okay, dat is dan de D&D-versie ervan. Ja. Want als ik letterlijk dat google, dan brengt hij me naar Simurgh. En dat is een mythische vogel uit de Persische mythologie. En hij wordt wel afgebeeld met een hondenkop. Dus het zal wel van elkaar afgeleid zijn.
I guess.
De deep dive even waard.
En het is een soort van...
Oh ja, de Simurgh of Zenmurf is een mythische vogel uit de Perzische mythologie die op de top van de berg Elburz zou leven. Het is een alwetende vogel die kan denken en praten. Hij sprak met koning Salomo over filosofie. Zijn vleugels zijn breed als de wolken en zijn veren bezitten magische helende krachten.
Dit is niet hoe dit monster eruit ziet trouwens in de D&D-editie, laat ik je het zo wel zeggen.
Vogel, half zoogdier. Ja, hij ziet er wel, hij wordt wel afgebeeld met een hondenhoofd. Maar dat zal wel de inspiratie zijn geweest ja. voor de D&D Sandmurf.
Ik bedoel, dit klinkt super dope. En ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben, maar wat er over is gebleven is just a little weird. Just a weird guy. Maar dit zijn schijnbaar, Sandmurfs in D&D zijn schijnbaar een soort engelachtige wezens die de beschermers van het goede zijn.
Het is een regenboog vogelwolf.
Ja.
Ja. Ja, laat dit niet aan je spelers zien, want ze willen dit als player characters gaan spelen en dan zit je daarmee opgeschreven.
Ja, ja, goeie. dan gaan we naar de volgende. Oké, stel je voor, het lichaam van een soort van scharminkelige velociraptor, zonder armen.
De Jurassic Park velociraptor of de biologisch verantwoorde velociraptor?
I mean, either is accuraat. Met geen hoofd, maar wel een nek waar zuur uit spuit.
Dat is een soort mug.
Dit is de digester.
De digester.
Ja. Een beest uit de derde editie van D&D.
De derde editie van D&D heeft veel rare dingen gespawnd.
Ja. Het doet me een beetje denken alsof je een velociraptor en een kikker gekruist hebt, die vervolgens veel te weinig eten hebt gegeven en het hoofd hebt afgehakt, waardoor er nu zo soort van spul uitkomt.
Ja, het ziet er niet heel smakelijk uit. Het is een soort van dino met kipachtige, vogelachtige poten, die inderdaad waar zijn nek eindigt.
Ze zijn wel gewoon 1,5 meter groot.
Heeft hij een gat en daar spuit zuur uit.
Naar.
Eens even kijken of ik iets kan vinden over hoe deze. Their heads were narrow with sucking mouths and a stoop-like orifice on their forehead.
Oké, wacht even.
Oh, dat baardje is hun mond dat eronder hangt.
Stop. Die nek zit dus. Oké, ze hebben dus eigenlijk hun hoofd onder hun nek hangen. En die soort van zuurspuit, die zit op hun voorhoofd.
Ja, want uit die snuit aan de voorkant ziet ook een soort tongetje.
Het is een soort van wobbegong hoofd.
Ja.
I hate it. Waarom?
Dit is vrij cursed.
I hate it so much.
Ze wonen in de jungles, kennelijk.
Big old na. Oké. Krit, are you ready for this one?
Oh, we gaan naar de volgende.
Ja, ik...
Nou, maar beter ook.
Dit zijn grote knaagdieren die veranderen onder de invloed van de maan, waardoor ze sterker en intelligenter worden naarmate de maan voller wordt en haast menselijke intelligentie hebben op de wanneer het volle maan is.
Wat?
Moonrats.
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 Je kan eigenlijk ook gewoon een bestaand beest.
Het is, je kan niet echt zien dat ze anders zijn dan gewone ratten, behalve dan dat ze wat groter zijn. Maar ja, ze worden dus sterker en intelligenter of minder, wat naarmate de maan toeneemt en afneemt.
Wil je een plaatje zien van een real life moonrat?
Sure. Oh, dit is gewoon
een possum.
Possum met een wit vachtje.
Ja, ik denk dat iemand dit beest is tegengekomen en toen dacht, jammer dat het niet daadwerkelijk een weerwolfrat is. En toen dit er verhaaltje eromheen is verzonnen.
Ja, maar deze ratten zien er dus gewoon als ratten uit ook. Ik snap gewoon niet de functionaliteit van dit wezen.
Ik zie hier een plaatje van echt een rat met een soort van boodschappenlijstje die orders aan het geven is. Ja. Wat is dit?
En vergeet niet de volle maan die erboven hangt, hè?
Dit is echt hilarisch voor een soort van vervloekt dorpje waar alle dieren dit hebben, maar alleen maar met volle maan, dat ze allemaal opeens intelligent worden en dat de dorpelingen daar allemaal gekke maatregelen voor moeten nemen.
Wait. Is dit niet gewoon een expansion pack voor Unnamed Farm Animal RPG?
Maybe.
Als jullie weten waar we het over hebben, ga terug naar seizoen 1, naar de aflevering waar we een 1-pagina RPG bouwen.
Over dieren welcome. Die... Ja,
geïnspireerd op Untitled Goose Game.
Ja. Ja, maar ja, dit is wel grappig.
Ja, Moonrat. Oké, dat waren de Moonrats. Next.
Hoeveel zijn er nog?
I mean, misschien moet ik... Hoe lang zijn we al aan het opnemen? Nu van dit
ja, lang genoeg.
Oké, dan ga ik nu naar de laatste en de meest cursed van deze.
De meest cursed.
Stel je voor.
Meer cursed dan de acid kip.
Ja.
Oké.
Stel je voor, je neemt een zeemeerpersoon en je smasht een aal erop.
Maar welk deel is de aal?
Alles is de aal. Dan krijg je een Gwillions.
Hold on.
Dit zijn dus een soort van murene-achtige wezens. Nee, meer aalachtige wezens. Oké, denk zeeprik met iets wat humanoïde aspecten.
Maar je bent te laat. Dit ding is... Dit had in de Toothy Maw aflevering gemoeten.
Eigenlijk wel, maar toen wist ik nog niet van het bestaan van dit wezen af.
Het is een
wederom,
Toothy Maw man.
Ja.
Het ding wat er...
Het is een soort van meermens... Maar dan met een hoofd als een zeeprik.
Oh, hier zie ik een soort van fanart van iemand met een soort meer haai-achtige interpretatie. En die is ook vrij cursed.
Ja, yeah, I hate it. Dat is volgens mij een goblin shark.
Het doet me een beetje denken aan de Zora van Legend of Zelda. Alleen dan...
Helle cursed.
Veel minder menselijk en meer monsterlijk.
Ja, dit is een ding wat voor het eerst in de tweede editie van D&D werd bedacht. En ook in de derde editie van D&D. Maar logisch... Ja, ik. Maar logisch dat ze niet nog verder meegenomen zijn in de lore van D&D. Ze zijn gerelateerd aan de Sahuagin.
Oh ja.
Die wel nog steeds bestaan. Dat zijn een soort van vismensen.
Ja.
Gevaarlijke vismensen.
Een van de vele vismensen die D&D rijk is.
Deze meer spiky en gevaarlijke vismensen variant.
Ja, let's go. Vismensen in D&D Roundup. Je hebt de Anguillians. Je hebt de Kuotoa. Je hebt de Sauhagin. Je hebt de Lokata. Heb ik er nog een gemist?
I mean... De
Merfolk.
Ja.
De Tritons.
Ja.
De...
We zitten al op 6.
Er zijn nog vast meer.
Ik denk dat je sowieso door bent voor de koelkast. Anyway, D&D likes their fish.
Mij zijn daar ook nog wel krap mensen. Maar...
Vast. Maar dat zijn geen vissen.
Wel, dat klopt.
Ja. Ze zijn natuurlijk kwaadaardig. Want het zijn monsterlijk ogende wezens, dus dan is het kwaadaardig. Want dat is hoe early D&D werkte. Tot
oh ja,
zo
de Marrow heb je ook.
Oh ja, de Marrow. My god. Dat was 7. In totaal.
Koekast.
en dat is waar ik het voor nu wel bij wil laten.
Ja.
Denk ik.
Een van deze dingen die je gaat gebruiken in je games?
Nee.
Fair enough. Oh, nou ja, misschien wel een keer als je een rare dream sequence hebt. Als je echt een heel absurd monster nodig hebt. Dan wil ik die...
Ja.
Die, hoe heet dat ding nou, die leeuw? Die salto-makende leeuw.
Shout-out naar de twee dingen die niet in deze lijst verder opgenomen waren. Was de ondode foetus immortals. En de wezens die in de woestijn moeten leven omdat ze anders ondervriezen.
Oké.
Tadaa!
Nou, dat was hem weer van deze week. Dat was weer de aflevering van deze week over onder andere Good Society en cursed D&D-monsters.
Ja, twee hele andere onderwerpen, maar...
De balans moet er zijn.
I mean, we are nothing if not versatile, are we? Ik hoop dat je je geïnspireerd voelt om je eigen kostuumdrama aan tafel te gaan spelen. Mocht je zoiets hebben van, goh, ik wil Good Society wel een keer uitproberen. Ik kan het zeker aanraden. Je kan de PDF online vinden. Het is natuurlijk wel leuk als je ervoor betaalt. Het is een indie-uitgever, dus dan is het extra leuk als je ervoor betaalt.
Pay what you want? Of is het,
dat durf ik niet meer te zeggen, maar het is niet heel duur als je gewoon alleen de PDF aanschaft.
Ja, je kan ook,
de hele fysieke box aanschaffen als je dat leuk vindt.
Als je dat doet, laat het ons vooral weten hoe het ging. Dat vinden we leuk om te horen.
Zeker, en dat kan natuurlijk via onze Instagram, @dnd_g, of onze Gmail, dnd_g@gmail.com. We hopen dat jullie geen nachtmerries krijgen van alle verschrikkelijke cursed monsters waar we het over gehad hebben. En we hopen je volgende keer weer te vinden op Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify en natuurlijk SoundCloud, waar we altijd gratis te beluisteren zijn. Zonder reclames.
Nou, niks meer aan toe te voegen. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Hallo allerliefste luisteraars. Zoals jullie misschien al weten is het nu mogelijk om ons financieel te ondersteunen. Voor nog geen 3 euro per maand ontvang je maandelijks 1 extra bonusaflevering. Alle content die we maken voor de podcast, zoals Dungeons en Monster Statblocks, en natuurlijk een shout-out in deze postrol. Dus een dikke shout-out naar onze eerste supporter, Betty. Wil jij ons helpen met het maken van deze podcast en hier ook genoemd worden? Ga naar dnd.nl en klik op subscribe. Wil je ons op andere manieren helpen? Laat dan een 5-sterren review achter op Spotify of like, volg, abonneer op al je favoriete podcastplatformen. En vertel natuurlijk je hele D&D-groep over ons. Super bedankt en tot de volgende!